Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project X V-podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. De verkiezingen staan weer op het programma in maart 2021 en dat is toch wel een tijd waarin vaak de actualiteit de boventoon voert. Maar waar stem je nou eigenlijk op? Wat is de ideologie die achter een partijprogramma zit? Daarover ga ik de komende tijd in gesprek met mensen die werken bij het wetenschappelijk bureau van de verschillende politieke partijen. En vandaag trap ik af met Koen Brummer. Koen, jij bent de directeur van de Van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66... Allereerst hartelijk welkom. Leuk dat jij voor deze serie als eerste met mij in gesprek wil gaan.
Dankjewel, het is mijn eer.
Top. En om het gesprek te openen ben ik dan wel even benieuwd. Wat zou een sociaal-liberaal veranderen als hij het een jaar voor het zeggen zou hebben in de samenleving?
Ja, dat is natuurlijk meteen een met de billen bloot vraag. Ik denk dat, stel dat je nou een jaar of een kabinetsperiode inderdaad zou hebben, dan zou ik denk ik in de huidige tijd willen dat er een kabinet is dat bestaande onrechtvaardigheden in de samenleving aanpakt. En dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk zoveel mogelijk vrijheid hebben om het goede leven na te streven. En ik denk dan, als het gaat om hun positie in de economie, hun positie in de samenleving en hun positie in de democratie. Dat lijkt me het belangrijke. Daar hoort dan een enorme lading beleid bij, waar we het vast ook nog over gaan hebben het komend uur. Maar dat zou ik als doel willen formuleren.
Ja, dat is inderdaad een goede voedingsbodem om dit gesprek te kunnen voeren. En toch ben ik eerst wel eens even benieuwd. Hè? Jij werkt dan voor dat wetenschappelijk bureau, de Van Mierlo Stichting, daar ben je directeur. Wat doet een wetenschappelijk bureau precies en hoe vullen jullie dat in als bijbehorend aan D66, zeg maar?
Politieke partijen krijgen in Nederland geld van de overheid. En een deel van dat geld is bestemd voor het runnen van een wetenschappelijk bureau. Die zijn onafhankelijk. Dus de politieke partijen mogen niet tegen hun wetenschappelijk bureau zeggen, jij moet nu dit vinden of dit publiceren of dat onderzoeken. En de hoeveelheid geld die ze krijgen is deels gebaseerd op het aantal zetels in de Tweede Kamer. Dus als een politieke partij zetels wint of verliest, dan heeft dat ook gevolgen voor de omvang van jouw wetenschappelijk bureau. Dat is het deel dat voor al die partijen gelijk is. Maar wat ze in de praktijk doen, dat kan heel erg verschillen. Sommige wetenschappelijke bureaus zijn echt volledig een luis in de pels van hun moederpartij. Andere werken juist heel constructief samen en er zit vrij weinig licht tussen wat de moederpartij en het wetenschappelijk bureau doen. Dus dat wisselt per partij. Voor de Van Mierlo Stichting van D66, waar ik dan aan verbonden ben, geldt het dat we een rol hebben in de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Wij voeren het secretariaat van de programmacommissie, zoals dat heet. Wij brengen publicaties uit. We doen onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. We brengen een tijdschrift uit, 4 keer per jaar. We maken zelf ook een podcast. Daarom is het extra leuk om hier te zijn. Ja. En wij proberen het debat binnen en buiten de partij te stimuleren. En dat kan soms met artikelen, soms met symposia of lezingen, debatten, dat soort zaken.
Ja, ja, en even om terug te komen, hè, je bent collega-podcaster dus van mij met de podcast Appel. En daarin voeren jullie eigenlijk gesprekken over het sociaal-liberalisme, denk ik, hè?
Ja, klopt. We nodigen eigenlijk gewoon interessante mensen uit de samenleving uit. In die zin lijkt het een beetje op wat jij doet. Maar wij kijken dan vooral naar maatschappelijke vraagstukken. En we proberen te ontdekken wat nou sociaal-liberale antwoorden zouden kunnen zijn op die vraagstukken.
Ja. En nog even om terug te komen op jou. Hoe ben jij hier verzeld in geraakt? En wat drijft jou om je in te zetten als directeur van deze stichting?
Ik heb in het verleden op een ministerie gewerkt. En ik heb in een verder verleden voor de Tweede Kamerfractie van D66 gewerkt. Als buitenpromovendus werk ik aan een proefschrift over politieke geschiedenis. Ook aan de Universiteit Groningen. Dus die overlap tussen praktische politiek en politieke ideeën, politieke filosofie, die heeft me altijd heel erg bezig gehouden. Dat is een reden dat ik me op deze plek het meest thuis voel. Hè? Want als wetenschappelijk bureau probeer je steeds de vertaalslag te maken van wetenschap en theorie naar politieke praktijk. En de reden dat ik lid ben van D66 is nu eenmaal, hè, zo zal iedereen zijn politieke voorkeuren hebben, maar ik werd in mijn studententijd lid omdat ik me het meest in deze partij herkende. En dat is gelukkig meestal nog steeds zo. Dus dat is de reden dat ik dit werk bij D66 mee ga doen.
Ja, en jij herkent je in deze partij omdat het een sociaal-liberale partij is? Dan ja, ben ik toch wel,
alleen moet ik daar wel bij zeggen, en dat herkennen misschien andere mensen ook, dat was niet de reden dat ik lid werd. Ik dacht niet, goh, laat ik eens op zoek gaan naar een sociaal-liberale partij. En voilà, daar was D66.
Ja.
Je zocht gewoon een partij die... En in dit geval was het... Ik werd lid in 2007. Toen was net Alexander Pechtold in opkomst eigenlijk. Hè? Ze hadden 3 zetels maar gehaald bij de verkiezingen van 2006. En Pechtold gaf die partij weer wat hernieuwd lef en vertrouwen in de Tweede Kamer. En dat sprak mij op dat moment aan. En ik was toen volgens mij een eerste of een tweedejaars geschiedenisstudent. Dus het was niet zo dat ik met een dik ideologisch handboek op zoek ging naar de juiste partij en toen D66 vond.
Ja, maar die ideologie, daar verdiep je nu dan dus wel veel in. Ben ik toch wel benieuwd van, wat is het sociaal liberalisme als we daarover praten?
Ja, dan kom je natuurlijk altijd in heerlijke definitiekwesties. Het is een substroming van het liberalisme. Dat verraadt de term misschien ook al. En je zou het ook kunnen karakteriseren als progressief liberalisme of misschien linksliberalisme, vooruitstrevend liberalisme. En eigenlijk is het belangrijkste verschil met het klassieke liberalisme, hè, dat gaat heel erg uit van vrijheid in de zin van dat je een kleine overheid moet hebben met lage belastingen en in de Nederlandse context heel veel asfalt bij de VVD. Progressieve liberalen, sociaal-liberalen, die hebben een wat ander begrip van vrijheid. Die geloven dat de overheid daar ook echt een rol in heeft. En dat mensen eigenlijk, bijvoorbeeld in gemeenschap of zoals ik zei, in de overheid, ervoor moeten zorgen dat je met elkaar in vrijheid kan leven. Dat vraagt dus ook om een veel ambitieuzere agenda van zo'n overheid. He, dan denk je aan het klassieke voorbeeld, zeker bij D66, is natuurlijk goed onderwijs bieden. Zodat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en beter van hun vrijheid gebruik kunnen maken dan wanneer je een overheid zou hebben die zou zeggen, nou, he, ik trek mijn handen van jullie af, geniet maar van jullie vrijheid. Dus dat is eigenlijk het meest kenmerkende. En als je kijkt in de Nederlandse geschiedenis, dan waren sociaal-liberalen heel vaak de ontevreden liberalen eigenlijk. Generaties van liberalen die dachten, nou, met de huidige situatie is het wel goed ongeveer, stonden altijd weer nieuwe generaties sociaal-liberalen op die zeiden, nee, hè, er moet ook algemeen kiesrecht komen en niet alleen censuskiesrecht. Of er moet ook kiesrecht voor vrouwen komen, niet alleen voor mannen. Onderwijs moet beter, niet alleen voor een clubje dat het kan betalen, enzovoorts. Zo verzetten zij eigenlijk altijd de bakens om nieuwe onrechtvaardigheden te bestrijden.
Ja, misschien wel een van die belangrijkste dingen, hè, om toch nog even terug te komen op wat jij in het eerste antwoord gaf. Dat is positieve en negatieve vrijheid, volgens mij. Wat een heel belangrijk verschil is ook tussen dat klassiek liberalisme. Want ja, negatieve vrijheid gaat geloof ik uit van dat je eigenlijk moet kunnen doen en laten wat je wil. En dat zoveel mogelijk van mensen af moet blijven. En positieve vrijheid moet je eigenlijk door bijvoorbeeld een overheid in staat gesteld worden om vrij te zijn. Zeg ik dat zo goed?
Ja, dat zeg je heel goed. Dat onderscheid bestaat in de politieke filosofie al langer. Maar begin jaren 50 was het een Britse filosoof, Isaiah Berlin, die dat in een beroemde toespraak eigenlijk echt zo helder formuleerde. En dan kun je negatieve vrijheid zien als eigenlijk de vrijheid van dingen. Dus de vrijheid van dwang, de vrijheid van onderdrukking, de vrijheid van hele hoge belastingen. Hè, dat geen invloed op jou heeft. En positieve vrijheid kun je juist meer zien als de vrijheid om dingen te doen. Hè, wanneer ben je daadwerkelijk vrij om iets van je leven te maken? Wanneer ben je vrij, heel bazaal, om een boek te lezen? Dat vergt dingen. Dat is een agenda van de overheid die je daarvoor nodig hebt. Dat is eigenlijk dat klassieke onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid.
Ja, en als we nou even doorgaan, hè, als je het iets concreter maakt. Hè, vaak zijn er binnen partijen of ook dus die stromingen toch best wel een aantal pijlers of richtingaanwijzers of pilaren waar zo'n stroming op gebouwd is. Zou jij daar wat beter of wat meer over kunnen vertellen hoe dat dan binnen het sociaal-liberalisme is?
Ja, dat kan zeker. Het lastige is natuurlijk dat bij elke politieke ideologie is er een eindeloos debat over wat zou nou de perfecte definitie zijn of wat zouden nou goede pijlers zijn van dat denken. Dat is ook bij sociaal-liberalisme zo, omdat het natuurlijk een beetje, ik noemde net al, een substroming. Hè? Het is voor veel mensen makkelijk om het te hebben over de sociaaldemocratie bijvoorbeeld of het liberalisme. Maar bijvoorbeeld als je naar D66 kijkt,
Ik wil je toch even onderbreken, want het is misschien toch nog wel interessant om even een misvatting die ik ook in een van de podcasts eerder, maar ook in jullie boek, De Kanon van het Sociaal Liberalisme, aanhaalde. Want we hebben het natuurlijk over het sociaal liberalisme. En jij noemt al net dat het een aftakking is van het liberalisme, voordat we dan die pijlers ingaan. Maar dat wordt ook vaak gezien als een soort kruising van het liberalisme en de sociaaldemocratie. En dat is toch wel wezenlijk anders, geloof ik, hè?
Ja, zeker. Nee, dat is leuk dat je dat ook uit dat boek hebt gehaald, want... zeker in de Nederlandse context, hè, met D66, die nog wel eens wordt gepositioneerd zo een beetje halfweg tussen PvdA en VVD. Het hele idee van paars eigenlijk, hè, van de paarse kabinetten. Daarbij wordt wel eens sociaal-liberalisme omschreven inderdaad als een soort tussenvariant. Hè, van ja, je wil niet zo links zijn als de PvdA en je wil niet zo rechts zijn als de VVD. Nou, dat kan best een politieke positie zijn waar een partij op een gegeven moment verkeert. Maar dat is niet per se... de politieke ideologie van sociaal-liberalisme. Zeker niet zelfs. Het is ook een hele grappige anekdote dat toen D66 nam ooit een motie aan op een congres, waarin ze zeiden van nou, hè, wij willen ook echt het onderschrift hebben dat we een sociaal-liberale partij zijn. Wij adopteren dat gedachtegoed. Toen kwam Frits Wester, toen al, de jonge Frits Wester, in het RTL-journaal. En toen zei hij, ja, een beetje het sociale van de PvdA en een beetje een snufje zout van het liberalisme van de VVD. En dat is het dan maar. En dat gebruik ik ook heel vaak eigenlijk in verhalen die ik over sociaal liberalisme hou als voorbeeld van hoe Frits Wester het eigenlijk toen al mis had.
Ja, want wat is het dan wel? Of zou je dat kunnen vertellen aan de hand van die richtingaanwijzer?
Ja, zeker. Nou, bij D66, dat is ook vanuit vroeger een partij zonder beginselprogramma of iets dergelijks, zoals de VVD bijvoorbeeld heeft. Maar je ziet dat in verschillende perioden van onze partijgeschiedenis, dat er verschillende documenten of definities hebben bestaan van wat dan sociaal-liberalisme is. In 2006 werden bijvoorbeeld richtingwijzers geformuleerd door de programmacommissie van D66. En dat was dan eigenlijk een poging om dan het antwoord op de vraag, wat is sociaal-liberalisme zo helder mogelijk neer te zetten voor eigenlijk alle politici in het land die namens D66 in de raad zitten of in de Tweede Kamer of wat dan ook. Dat waren er 5. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Beloon prestatie en deel de welvaart. Denk en handel internationaal. En koester onze grondrechten en gedeelde waarden. Er zijn destijds ook essaytjes over geschreven, hè, van wat je daar nou bij moet bedenken bij die slogans. En dat heeft zeker een jaar of 10, even denken, ja, 10, 15 is dat heel erg richtinggevend geweest voor D66. Persoonlijk heb ik weer iets meer met die historische traditie van het sociaal-liberalisme. Daardoor kijk ik, mensen die nu bij ons werken, misschien iets vaker in de geschiedenisboeken of in de filosofieboeken, dan dat we meteen weer naar de heilige richtingwijzers grijpen. Maar ze hebben nog steeds zeker invloed op hoe D66'ers kijken naar politiek en wat ze als hun agenda zien voor het politieke bedrijf.
Ja, dan hebben we natuurlijk die richtingaanwijzers gehad. Je hebt redelijk beschreven ook, of redelijk goed beschreven ook, wat het sociaal-liberalisme is. En dan is het natuurlijk ook wel interessant. Waarom is dat sociaal-liberalisme dan het beste eigenlijk voor iedereen, nagenoeg iedereen? Tenminste, ik neem toch aan dat jij niet sociaal-liberaal bent omdat het jezelf zo goed uitkomt. Daar zit, hoop ik, toch wel iets meer gedachtegang achter.
Ja, dat is wel een grappige vraag inderdaad. Heb je bepaalde ideeën omdat ze jou goed uitkomen? Of heb je bepaalde ideeën omdat je oprecht denkt dat ze het beste zijn voor de wereld? Ik denk begrijpelijkerwijs toch het tweede. Wat mij aanspreekt aan het gedachtegoed, of waarom ik eigenlijk tot de conclusie kom dat de dingen die ik vind het best zijn te omschrijven als sociaal-liberaal, is omdat het een prettige combinatie is van de vrijheden die horen bij liberalisme, maar dat het niet een soort naïef geloof is dat alles vanzelf goed komt. En dat is mijn verwijt, hè, bijvoorbeeld aan de klassiek liberalen van de VVD of conservatief liberalen, dat het ervan uitgaat dat als je hele gewone mensen zichzelf laat redden in een wereld met techmonopolies of grote bedrijven of klimaatschade of wat dan ook, dat je eigenlijk niet kan verwachten dat ze dan daadwerkelijk in vrijheid hun leven kunnen leiden. Want daarvoor zijn die tegenkrachten gewoon te groot. Dat vind ik een prettige positie en dat lijkt me ook een realistische positie. En aan de andere zijde heb je natuurlijk het meer socialistische of sociaal-democratische gedachtegoed. En dat vind ik vaak juist wat te benauwend. Hè, dat gaat heel erg uit van maatschappelijke structuren, van een soort top-down benadering van wij beslissen wat goed is voor de burger. Dat spreekt mij ook niet heel erg aan.
Ja, oké, okay, dus dan is het toch wel een beetje een combinatie van sociaaldemocratie en liberalisme.
Ja, het is scherp dat je het vraagt, maar ik denk toch wel dat het anders is. Omdat toch die vrijheid van het liberalisme voorop staat. Alleen het de definitie van vrijheid wat verandert.
Ja, en dan komen we weer terug bij die positieve vrijheid. Ja, hè? Dus precies. Eigenlijk dat je echt een overheid nodig hebt om vrijheid te realiseren. Maar dat moet dus wel het uitgangspunt zijn.
Ja. Ik wil er trouwens ook niet te zuinig over doen hoor. Want ik denk dat sociaaldemocratie is absoluut een natuurlijke bondgenoot van sociaal-liberalen. Dat is in de Nederlandse context zo, maar dat is internationaal ook zo.
Ja. Oké, okay, en dan komen we toch ook wat meer op de toepassingen daarvan, wat dat vervolgens ook doet met de samenleving. Hè? En dan vind ik het wel interessant om eens in te gaan op bijvoorbeeld iets als belastingheffing. Want je kunt natuurlijk op twee manieren kijken naar belastingheffing. We zullen toch een bepaalde infrastructuur neer moeten zetten en zo heeft de publieke zaak natuurlijk allerlei kosten. Je kunt zeggen, nou ja, daarvoor moet de overheid belasting ophalen. Maar je kunt ook nog zeggen dat je bijvoorbeeld belasting heft om allerlei instrumentele redenen. Om bijvoorbeeld gedrag zo te sturen dat het wel of niet de goede kant op gaat. Hoe staat een sociaal-liberaal daarin? Is dat veel gericht op dat op die instrumentele werking, of gaat dat puur op zorgen dat de staatskas respect wordt en voor de rest zo weinig mogelijk belastingen heffen?
Nee, ik denk dat is natuurlijk. Je ziet het sowieso nu eigenlijk bij bijna elke partij. Hè? Er is geen enkele partij die zegt, nou, we doen alleen maar belasting heffen omdat we nou eenmaal de snelweg moeten betalen. Bijna elke partij denkt, als we toch al belasting heffen, dan doen we het ook om de economie zo min mogelijk te schaden. Bepaalde sociale effecten na te streven. En ik denk dat het zeker bij sociaal-liberalen past om belastingen niet alleen te zien als een noodzakelijk kwaad om nou eenmaal het huishoudboekje van de staat te kunnen betalen. Maar het ook te zien als een sociaal instrument. We hadden het net voor de opname al even over vermogens, kapitaal, erfbelasting. Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is als je bedenkt dat iets als kansengelijkheid een belangrijke waarde is voor sociaal-liberalen. Dan kan ik me voorstellen dat een te grote mate van bijvoorbeeld vermogensongelijkheid, dat ook overerfbare posities creëert in de samenleving, hè? Als je daar niks aan doet. Dat de kansen van kinderen van vermogende ouders een stuk groter zijn dan de kansen van kinderen van niet vermogende ouders. Dus dan is het ook gerechtvaardigd volgens mij om het instrument van belasting in te zetten. Omdat je onwenselijke maatschappelijke uitkomsten wil voorkomen of wil verminderen. Dus absoluut denk ik dat je belastingen daarvoor kan gebruiken.
Ja, en ik wilde zo over die kansgelijkheid nog wat verder ingaan. Eerst was ik nog wel even benieuwd, want waar dit natuurlijk allemaal aan raakt, is zeg maar een discussie omtrent vrijheid en rechtvaardigheid, denk ik. En het zijn twee begrippen die wel naast elkaar kunnen bestaan, maar misschien elkaar ook wel eens bijten. Zou je daar nog eens de visie van het sociaal-liberalisme op kunnen geven?
Nou, kijk, dat hangt natuurlijk ook weer op dat idee van die positieve vrijheid waar we eerder al over spraken. De vraag hoeveel vrijheid gerechtvaardigd is, daar hebben we het eigenlijk over. Kan je bijvoorbeeld zien, bijvoorbeeld door een gedachte-experiment van Amerikaanse filosoof John Rawls. Misschien ben je ermee bekend, maar hij schetste eigenlijk dat de beste manier om te besluiten wat rechtvaardigheid is, is als mensen zich achter een zogenaamde veil of ignorance wanen, een sluier der onwetendheid. En dat is een positie waarin mensen dus niet weten van zichzelf of ze arm of rijk zijn, man of vrouw, gehandicapt of niet, verzin het allemaal.
Je weet eigenlijk gewoon niet in welk nestje je geboren wordt.
Precies, je weet niet wat je afkomst is en dergelijke. En in die positie, wat je dan rechtvaardig vindt, op basis van vrijheid en gelijkheid, zegt Rawls, dat kunnen we als een soort, als een definitie van rechtvaardigheid beschouwen. Nou, dat is een gedachte-experiment, dat is niet een soort formule die je gewoon kan toepassen en waar een hapklaar antwoord uit voortkomt. Maar het is wel een goede benadering van het feit dat je dus eigenlijk wil kijken naar wat zou nou rechtvaardig zijn als je individuele eigenschappen van mensen niet meerekent. He, dus dat je niet denkt, zoals je net helemaal in het begin al zei, he, van ben je nou sociaal-liberaal omdat het jou goed uitkomt. Dat je dus niet kijkt van, nou, ik ben vermogend, dus ik stem VVD. Maar dat je kijkt naar, wat is mijn diepste gevoel van rechtvaardigheid, hoe ik dat graag in de samenleving zou zien. Nog los van de maatschappelijke positie waar ik in verkeer. Dat is denk ik een goede manier om daarnaar te kijken. En dat impliceert dus ook dat, dat de mate waarin je, waarin je iets over hebt voor anderen, of waarin je prioriteit geeft aan het verheffen van de bestaanssituatie van een onderste helft van de samenleving, dat die groter is dan wanneer je mensen in volkomen vrijheid zou laten leven. Dus dat is denk ik een belangrijk aspect.
Ja, en jij noemt John Rawls, dat is volgens mij ook wel een liberale filosoof, toch? Terwijl hij ook inderdaad die sluier van onwetendheid heeft bedacht en daar ook alom bekend om is.
Ja, het is een beetje een lieveling die geadopteerd is door verschillende stromingen. Je zal bij moderne sociaaldemocraten vind je hem wel, maar bij vooruitstrevende liberalen ook zeker.
Ja, en wat natuurlijk ook interessant is, hè, als je naar die sluier van onwetendheid kijkt, zijn de begrippen gelijkheid, gelijkwaardigheid. Misschien ook wel interessant om even op die begrippen in te gaan. Want hoe kijken jullie daar naar? Is gelijkheid bijvoorbeeld goed of fout? Of zijn mensen gelijk of zijn mensen gelijkwaardig? Wat zijn de verschillen daartussen?
Wat grappig is, nog heel even over Rawls dan. En daarna zal ik zelf een antwoord geven. Rawls zegt bijvoorbeeld, vanuit achter die view of ignorance kom je uit op het punt dat ongelijkheid is gerechtvaardigd in een samenleving. Mits dat ook in het voordeel is van degene die het minste af is. Stel dat je ongelijkheid toestaat, daardoor blijkt er meer economische groei te zijn, en die economische groei pakt ook goed uit voor de onderste laag van de samenleving. Dan is die ongelijkheid blijkbaar gerechtvaardigd.
Ja, precies. Hè? Want dan zeg je dus eigenlijk van, als we de taart daardoor een stuk groter kunnen maken, en zelfs degene die het slechtst af heeft, heeft daardoor een groter stuk taart dan wanneer we iedereen gelijk maken, dan is diegene ook beter uit. Dus dan zou dat goed zijn.
Je formuleert het veel beter dan ik, maar dat is inderdaad
dat het idee. Is natuurlijk wel een politiek twistpunt, hè? Want dat zal ook dadelijk in de sociale stroming, zullen daar misschien heel anders tegenaan kijken.
Ja.
Maar dat goed, dat antwoord laat ik bij hun. En daar ben ik ook heel benieuwd naar wat zij daarover gaan vertellen. Nu ben ik wel benieuwd naar, want dit gaat natuurlijk ook over gelijkheid en gelijkwaardigheid.
Ja, nou ja, en er zijn inderdaad volgens mij twee serieuze kritiekpunten te geven op dat idee van Rawls. En dat is volgens mij tegenwoordig ook best actueel. En dat is namelijk het ene punt van maatschappelijke stabiliteit. Hè, te grote verschillen in bijvoorbeeld rijkdom kunnen nog steeds goed uitpakken, ook voor de onderste laag. Maar als dat zorgt voor heel veel onvrede of instabiliteit in de samenleving, dan kun je je afvragen of het het wel waard is. En een tweede punt waar we misschien ook nog over komen, is natuurlijk de vraag, is daarmee, als je ervan uitgaat dat ongelijkheid gerechtvaardigd kan zijn, is daarmee ook elke vorm van ongelijkheid gerechtvaardigd. Hè? Maakt het nog uit hoe mensen geld verdienen bijvoorbeeld, of waaraan, of dat gebeurt ten koste van andere mensen, et cetera. Over je vraag van gelijkheid en gelijkwaardigheid, ja, de realiteit is natuurlijk dat, dat mensen niet gelijk zijn, bijvoorbeeld in capaciteiten, of in natuurlijke vermogens, of wat dan ook, of in afkomst, hè? De vermogendheid, het nest waarin je geboren wordt. Een jaar of twee geleden verscheen er een WRR-rapport over, volgens mij was de titel Weten is nog geen doen, of Weten is nog geen kunnen. En dat ging juist over dat we de verzorgingsstaat eigenlijk zo hebben ingericht, dat er voor de meeste mensen wel voorzieningen zijn, maar dat het een groep mensen die juist die verzorgingsstaat heel hard nodig heeft, eigenlijk gewoon niet lukt om zich daar doorheen te manoeuvreren, omdat dat heel veel kennis of bureaucratische skills vereist. Dus dat laat denk ik heel goed zien dat mensen inderdaad niet gelijk zijn, feitelijk gezien. Alleen juist vanuit het gegeven dat mensen gelijkwaardig zijn, zou je wel ernaar moeten streven dat iedereen een goed leven heeft. Ook al ben je, hè, op basis van aangeboren kwaliteiten of wat dan ook, of capaciteiten, ben je niet, hè, is niet iedereen elkaars gelijke.
Ja, en dat is natuurlijk wel een heel belangrijk verschil. Tegelijkertijd kun je dan uit die manier ook weer beredeneren of ongelijkheid dus per se iets slechts is. Want jij beredeneert dat net al op de manier van John Rawls en je geeft ook de kritiek aan. Ja. Hoe zou je denken dat het sociaal liberalisme daar anno nu naar kijkt?
Nou, we hadden het net over die richtingwijzers. Eén daarvan is beloon prestatie en deel de welvaart.
Ja.
Dat is misschien wat platgeslagen, maar het idee is natuurlijk wel mooi. Dat er ruimte moet zijn om om verdiensten. Wat moeilijk genoeg is overigens om te definiëren. Hè? Wat is nou verdiensten?
Ja, daar gaan we het zo ook nog even over hebben.
Ja, zeker. Om dat te belonen. Maar dat... maar dat je het wel moet verdelen in een samenleving. Dat vind ik een mooie gedachte. We hadden een poos geleden hadden we met de Vermeerdorf Stichting en het communicatieteam van D66 is een gesprek over dit soort dingen. En wat natuurlijk grappig is, als je dan een uur praat met de communicatieprofessionals, dan krijg je soms iets terug op een manier die veel helderder is dan hoe je het zelf had kunnen verwoorden. En één daarvan is, en die staat volgens mij nu ook op de Twitter-account van D66, één zo'n zin waar zij mee kwamen, was wij geloven dat iedereen gelijke kansen verdient en dat mensen die het moeilijk hebben extra hulp nodig hebben of moeten krijgen. En dat is eigenlijk een soort kleine correctie op dat idee van kansengelijkheid. Het idee van kansengelijkheid is, er zijn kansen, iedereen moet ze maar in gelijke mate kunnen pakken. Maar dat doet niet helemaal recht aan de realiteit. En daar komt eigenlijk die tweede zin vandaan. Van mensen die wat verder op achterstand staan, of die misschien met 1-0 of 2-0 achterstand in het leven terechtkomen, die verdienen extra hulp.
Ja, want dan zeg je dus eigenlijk, iemand die aan het begin van het spel toevallig verkeerd gooit, die moet nog wel mee kunnen doen.
Ja, precies. Ja, heel mooi gevoel.
Of iemand die niet... Want dat is natuurlijk wel waar dit over gaat. Hè? Want dit gaat over kansengelijkheid, gelijkheid. Maar is het zo en wat ik een beetje proef is dat jullie eigenlijk vinden dat iedereen gewoon, net zoals dat als je een bordspel uit de kast trekt, dat je allemaal met dezelfde startwaardes begint. Ja. Maar dat er uiteindelijk wel iemand wint. En daar kun je natuurlijk over verschillen. Maar ik proef wel heel duidelijk dat jullie dus dat gelijk aan de start, maar dat het eventueel uit elkaar mag lopen naar het einde. Dat mag zeker. En dan wel op een manier dat de mensen die het niet mee kunnen doen, die dat gewoon niet redden, of het niet slim spelen, of niet goed genoeg hun best doen, maar dat die ook gewoon het verdienen om wel op een bepaalde manier ook van de welvaart te kunnen genieten.
Ja, zeker. En de paradox waar ik zelf ook wel eens mee worstel is de volgende. Als je enige mate van ongelijkheid accepteert in een samenleving, waar denk ik de meesten wel voor zijn. Hè? Niemand is voor een soort, althans in de Nederlandse politiek is vrijwel niemand voor een soort communistisch systeem. Dan kom je op een gegeven moment uit op het gegeven dat de startpositie van toekomstige generaties afhankelijk is van de mate van gelijkheid van huidige generaties. Dus het feit dat jij misschien heel hard je best doet en daar aanzienlijk meer geld mee verdient dan ik, zorgt ervoor dat jouw kinderen weer een betere startpositie hebben dan mijn kinderen. Dus daar zit een soort paradox, hè, dat kansengelijkheid en echte harde gelijkheid soms elkaar veronderstellen. En dat blijft ingewikkeld. Dat blijft ook een beleidsmatig ingewikkelde vraag.
Ja.
Moet je toe naar 100% erfbelasting, om maar iets te noemen? Moet je toe naar schoolvoorzieningen voor hele jonge kinderen, waar iedereen verplicht aan mee moet doen?
Ja, en kun je ook privéscholen daarmee verbieden, denk ik dan?
Kun je privéscholen? Je komt op heel veel ongemakkelijke vragen, waar ik ook niet meteen het antwoord op heb.
Nee, en dat lijkt me juist voor een sociaal-liberaal wel heel lastig. Want waar het natuurlijk met name elkaar snijdt, is toch aan die vrijheidskant. Jij noemt net 100% erfbelasting, hè? Kijk, als jij monopolie start...
Iets wat ik overigens niet voorstel, hoor.
Nee, maar het is natuurlijk wel een hele lastige. Want als jij monopolie speelt en de een die mag al met het geld van zijn vader starten en de andere heeft geen rijke vader en die moet dat zonder doen, dan vindt iedereen dat nu natuurlijk volstrekt oneerlijk. Maar
ja, als iemand de Kalverstraat al heeft, bedoel je, met twee hotels.
Ja, en dat is natuurlijk toch wel waar dat heel erg tegengesteld aan elkaar is. En denk ik ook wel op twee van jullie grondprincipes snijdt. Dus gelijke kansen, maar ook dat stuk vrijheid. Om te doen en laten wat je wil met je geld. En toch ook je kinderen de beste kansen te kunnen geven.
Ja, eens. En daarom kom je uiteindelijk, denk ik, ook op een soort tussenpositie. Hè? Van, dat hebben we nu overigens ook in ons verkiezingsprogramma staan. Je verhoogt vermogensbelasting. Je kijkt naar erfbelasting. Je kijkt naar wat je bij toekomstige generaties kan doen om die start zo goed mogelijk te maken. Hè? Want we hebben nu al een poosje over geld, maar het gaat natuurlijk ook gewoon om hele platte feiten als wordt er goed Nederlands gesproken bij jou thuis als je opgegroeid. Zeker in grote steden is dat gewoon lang niet altijd het geval. Waardoor kinderen soms gewoon met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Dat is ook zo'n voorbeeld. Ja, hoe ver ga je erin als overheid om die kansengelijkheid eigenlijk recht te trekken?
Ja. Want dat is wel iets wat heel belangrijk is. En een uitspraak die er vaak in gedaan wordt. En ik vind die altijd heel lastig, omdat in guldens is of je van een dubbeltje een kwartje kan worden. Maar dat is denk ik wel waar dit over gaat. Hè? Kun je als je voor een dubbeltje geboren wordt nog wel een kwartje worden? En dat is denk ik wel iets wat heel erg aansluit bij jullie stroming ook. Klopt dat?
Zeker. En ook omdat het gaat er niet om per se dat je alleen maar kwartjes of alleen maar dubbeltjes in een samenleving wil. Het gaat er ook om in welke mate je kan garanderen dat iemand zijn eigen leven kan vormgeven. Het idee, en dat is eigenlijk een soort verlichtingsgedachte, hè, dat je een soort meester van je eigen bestaan bent, dat je zelf kan kiezen of je je wel of niet ontwikkelt, welke kant je je op ontwikkelt, wat voor jou het goede leven is. Dat ideaal staat natuurlijk op de tocht als een deel van de mensen geboren wordt als dubbeltje en veroordeeld is om dat te blijven, en een ander deel geboren wordt als kwartje en eigenlijk zich nooit zorgen zou hoeven te maken over terugval.
Ja, want dat is wat je een beetje in Amerika ziet, hè? Wat te boek staat als heel liberaal, denk ik ook wel, maar waar je eigenlijk die vrijheid om te doen met je leven of te groeien tot een positie, dat die eigenlijk heel laag is, denk ik. Hè?
Ja, hè, dat is natuurlijk het klassieke idee van dat je postcode eigenlijk wel bepaalt waar je ook weer eindigt in het leven. En dat zou volgens mij voor liberalen een groot probleem moeten zijn. Hè? Dat zou onverteerbaar moeten zijn. Omdat het juist dat idee van zelfbeschikkingsrecht en zelfvormgeven aan je leven, omdat het dat dwarsboomt. En in principe is het idee van liberalisme ook in die zin universeel. Dat wij, dat liberalen willen, dat dat iedereen zou moeten toekomen, dat recht op zelfbeschikking.
Ja, en als we dan toch nog even komen tot die zelfbeschikking, hè? Want dat is met jullie dan met name gestoeld op kansengelijkheid. Hoe geef je dat vervolgens vorm? Want in Nederland is onderwijs natuurlijk ook heel goed. Daar heb je natuurlijk iets wat de basis legt aan iemand zijn recht op zelfredzaamheid en ook zelfbeschikking. Ja. Je kunt natuurlijk ook tornen aan die erfbelasting, wat jij al noemt net. Maar er zijn natuurlijk allerlei sleutels in. Maar waar zou je dan in moeten grijpen? Want je zal toch in moeten grijpen in een samenleving om kansengelijkheid vorm te geven, denk ik.
Ja, wat ik een interessante gedachte vind, en we hebben, even kijken, dat is inmiddels anderhalf jaar geleden, een essay uitgebracht van Marten Hesselmans, die toen nog bij ons werkte, over kansengelijkheid. En zij bracht eigenlijk heel scherp in kaart hoe eigenlijk onrechtvaardigheden op een heel aantal thema's elkaar versterken. En dan kun je dus denken aan eigenlijk was het zo dat de opleiding die jouw ouders hebben genoten de beste indicatie is voor jouw positie in het leven. Je ziet bijvoorbeeld dat heb jij geen hogere opleiding genoten, maar heb je een diploma van lager onderwijsniveau, dan is de kans dat jij terechtkomt in een onzekere positie op de arbeidsmarkt heel erg groot. Dan is de kans dat jij geen koopwoning hebt, maar een sociale huurwoning neemt heel erg toe. En dan is het ook nog vrij lastig om zo'n sociale huurwoning te krijgen. Dan is de kans vrij groot dat je 8 tot 10 jaar korter leeft dan mensen die uit een omgeving van hogere opleidingen komen. En zo heb je een hele stapel zaken die eigenlijk allemaal op elkaar inwerken. En daardoor zie je scheidslijnen in de samenleving ontstaan. En dat verraadt ook al een beetje dat je niet één maatregel kan nemen en kan zeggen, nou zo, de kansengelijkheid is weer een beetje meer gegarandeerd. Dat vergt denk ik echt een hele brede agenda langs al die thema's. En ik heb dat eerder in een stuk al eens omschreven als een soort nieuwe basis voor vrijheid. Dat als je die basale dingen van woningen, arbeidsmarkt, gezondheid, dat soort zaken, die zul je volgens mij allemaal moeten aanpakken. En dat is denk ik een belangrijke voorwaarde, dat zoveel mogelijk mensen die kansen kunnen benutten. Want als je in een afhankelijke positie verkeert, als je je zorgen maakt over geld aan het eind van de maand, als je geen goede woning hebt als soort van basis in je leven, als je van tijdelijk contract naar tijdelijk contract hopt, dan is het heel erg moeilijk om het vervolgens te gaan hebben met elkaar over kansengelijkheid en kansen grijpen.
Ja.
Want dan heb je gewoon heel praktisch andere dingen aan je hoofd.
Ja. En wat daar denk ik ook wel aan raakt, is, zeker als je het ook hebt bijvoorbeeld over huisvesting en in huurwoningen het wel of niet blijven hangen, is dat er ook nog een verschil is tussen verdiend of onverdiend inkomen, zeg maar. Hè? Dus inkomen waar je iets voor hebt moeten doen of inkomen waar je eigenlijk gewoon geld wat er binnenkomt omdat je ofwel in het verleden prestatie hebt geleverd ofwel van je ouders of wat dan ook, of rendementen uit je kapitaal. Hoe vinden jullie daar dat daar naar gekeken moet worden? Want dat is natuurlijk ook wel een discussie die heel erg leeft. Zeker met de kloof ook die aan het ontstaan zijn in de samenleving.
Ja, ik denk dat, misschien heb je er ook al iets van gelezen. Michael Sandel heeft net een boek uitgebracht. Uit mijn hoofd heet het The Tyranny of Merit. En het is eigenlijk een soort aanklacht tegen dat idee van de meritocratische samenleving. Hè? Het idee dat, dat prestatie de belangrijkste drijfveer is voor jouw plek in de samenleving. En dat hangt natuurlijk heel erg op de discussie die jij nu noemt van verdiend en onverdiend vermogen. En wat hij eigenlijk vrij inzichtelijk maakt, en daarin is hij ook helemaal niet de eerste, dat hebben veel politiek filosofen en economen voor hem ook al gedaan, is dat dat idee van prestatie is wel heel erg gekoppeld ook weer aan het geluk met in welk nestje je terechtkomt, hè? Als jij geboren wordt met dingen als ambitie of een hoog IQ of een bepaalde sociale vaardigheden in een omgeving waarin dat ook aangemoedigd wordt, dan is de kans vrij groot dat je in die meritocratische samenleving komt bovendrijven. Terwijl dat natuurlijk nog steeds een zekere basis van geluk ook met zich mee heeft. Je bent nou eenmaal geboren met die eigenschappen in een omgeving die ze ook aanmoedigt en bevordert. Dus is het dan rechtvaardig om te zeggen dat jij op basis van dat gedeeltelijke geluk ook een veel betere uitgangspositie in die samenleving hebt ten opzichte van iemand waar we het net over hadden, hè? Dat je van tijdelijk contract naar tijdelijk contract in een sociale huurwoning zit. Dus dat stelt wat mij betreft ook vragen bij, of dat is een belangrijke vraag om te beantwoorden, is wat vinden we nou dat de laagst verdienenden, of laten we het hebben over lagere klassen en lagere middenklassen bijvoorbeeld. Wat voor leven zou je dan moeten hebben? Ik denk iets meer en iets zorgelozer dan dat het nu is. En een manier om dat te betalen zou natuurlijk kunnen zijn dat je kijkt naar het belasten van wat jij onverdiend vermogen of onverdiend inkomen vindt. En dat heeft ook weer veel te maken met de manier waarop de economie is georganiseerd. Ik vind, als je nu kijkt naar een favoriet voorbeeld, omdat het zo extreem is, is natuurlijk Jeff Bezos van Amazon. Ja. Die is volgens mij nu in de huidige COVID-crisis ontzaglijk veel rijker geworden, omdat natuurlijk Amazon het goed doet, omdat mensen minder uitwinkelen gaan en meer bestellen. Maar als je daar een gezondere markt zou hebben gehad met meer spelers, dan was er ook wel iemand geweest die dat voor de helft van van die winst had willen doen, of voor een kwart van die winst had willen doen, of misschien wel zelfs maar voor 3% van die winst had willen doen. Alleen omdat er eigenlijk geen concurrentie is in die markt, zie je dat iemand echt bij wijze van spreken slapend rijk wordt in een tijd van grote crisis. Terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen, ja, de markt op dit soort dingen thuis bezorgen werkt gewoon niet goed genoeg, en daardoor ontstaat er iets wat we zouden kunnen beschrijven als onverdiende winst of onverdiend vermogen of onverdiend inkomen.
Ja, want dan praat je eigenlijk gewoon over monopolievorming, hè?
Ja, precies. En dan is het nu bij die techreuzen ook nog eens zo dat ze dan meerdere functies in hun eigen gecreëerde markt vervullen, hè? Want ze zijn marktmeester en ze verkopen producten op dat platform, et cetera. En ze proberen mensen er buiten te houden of er juist binnen te brengen.
Ja.
Dus daar heeft het wel mee te maken. Ja.
Ja. En je noemt dat begrip meritocratie, hè, waar ook kritiek op is. Nou is het natuurlijk ook nog interessant, want meritocratie zegt dat de beste mensen eigenlijk door hun prestaties op de beste plekken komen.
Ja.
Nou, daar valt natuurlijk wel gewoon wat voor te zeggen. Het zou heel fijn zijn als de beste mensen op de beste plekken terechtkomen. Maar dan is het natuurlijk de vraag, leven we wel in een meritocratie, denk ik? En dat is misschien ook wel een interessante discussie, of je niet daar meer aan zou moeten tornen. Hoe zou jij dat interpreteren als je toch dat begrip meritocratie noemt?
Nou, jouw definitie van de beste mensen op de beste plekken, dat is denk ik moeilijk. Ik denk dat je daar moeilijk van kan spreken als een vrij groot deel van de samenleving eigenlijk niet in de positie komt om dat soort plekken na te streven. Dan weet je ook niet zeker of je de beste mensen hebt. Want er is denk ik best veel talentenkapitaal dat door de huidige scheidslijn in de samenleving helemaal niet tot zijn recht komt. Hè? Als jij bepaalde talenten hebt, maar je begint toch al met 1-0 of 2-0 achterstand aan de wedstrijd. Ja, dan kan iemand met minder talenten misschien veel makkelijker op zo'n positie terechtkomen. Als die nou eenmaal op een meer bevoorrechte plek is geboren. Dus in die zin denk ik dat er op dit moment dat er inderdaad wel vraagtekens zijn te zetten bij dat meritocratisch ideaal.
Ja, dus of we daar überhaupt wel in zitten. Want dat is natuurlijk waar die man, waarvan ik de naam nu weer kwijt ben, kritiek op heeft.
Ja,
wel interessant.
Ja, dat is wel een interessante gedachte. Want eigenlijk draai je hem om, want we zijn niet eens een meritocratie.
Ja, maar goed. Dat is verder wel interessant. Ik wil even door naar het volgende punt eigenlijk, waar ik wel benieuwd naar ben. En dat gaat over true pricing, ofwel de werkelijke kosten van een product. En daar sprak ik over met Adriaan de Groot-Ruiz van de True Price Foundation. En hij berekent eigenlijk de externe effecten van producten. Dus eigenlijk de effecten die bij een product wel komen kijken, maar waar niet voor betaald wordt. En ik ben toch ook wel benieuwd hoe jullie vanuit sociaal liberalisme kijken naar dat soort externe effecten. Wat is de houding tot externaliteiten van producten?
Nou, ik denk dat het goede is aan het berekenen van de negatieve, de ware kosten van een product, is dat je het nog steeds bij individuen zelf neerlegt. Hè? Als je een eerlijke prijs rekent, dan kunnen mensen ook zelf beter inschatten welke kosten zij veroorzaken met hun gedrag als consument. Dus dat is er denk ik heel goed aan. En ik denk ook dat er, dat zeggen we bijvoorbeeld ook in ons komend verkiezingsprogramma, er zijn een paar zaken waarbij het echt heel duidelijk is dat niet de ware prijs wordt gerekend op dit moment. Het meest duidelijke voorbeeld is brandstof voor vliegtuigen en voor schepen. Die zijn niet belast, terwijl er natuurlijk hele goede redenen zijn om vervuilende brandstof wel degelijk te belasten. Dat zou je ook nog kunnen zeggen over een aantal dingen, of het dan gaat om stikstof of methaan of wat dan ook. Dingen die de leefomgeving verslechteren. Dus dat snap ik heel goed. Het lastige is wel, en dat is ook een discussie die we binnen D66 al hebben gehad, is dat je wil ook niet een soort groot grijs gebouw, een soort Uber-ministerie, en daar staat dan met grote letters bovenop het ministerie van ware prijzen. En daar zitten dan 1000 ambtenaren de hele dag te berekenen wat welk product eigenlijk zou moeten kosten.
Ja.
Dat zijn toch een soort dingen die je over het algemeen aan de markt zou willen overlaten. Maar het is ontegenzeggelijk waar dat er een aantal dingen nu zijn, en ik noemde net kerosine als voorbeeld, waar je absoluut moet ingrijpen in de prijs zoals die er nu ligt. Omdat het schade doet aan klimaat, aan leefomgeving, aan gezondheid van mensen die echt wel in het oog springen.
Ja, want de houding dat de consument die daar een product voor koopt ook verantwoordelijk is voor de schade, of de producent die daarmee aangericht wordt, dat is wel de juiste volgens jullie.
Ja, nou, een voorbeeld is natuurlijk het emissiesysteem.
Ja.
Daarmee kunnen bedrijven natuurlijk nog steeds CO2-uitstoot verkopen. Dat heeft er volgens mij op mijn hoofd wel voor gezorgd dat het om met 30% naar beneden is gegaan, geloof ik, de afgelopen 10 jaar of iets dergelijks. Dus dat werkt positief. Er is overigens ook kritiek op, vooral vanuit GroenLinks en dergelijke, maar dat idee is niet gek.
Ja, dan gaan we toe naar de praktische oplossing. Waar ik eigenlijk nu wel voor dit gesprek meer benieuwd naar ben, is ook als we dan toch zeggen van een individu zou, als die een product koopt, moeten betalen voor ook een stuk van de schade die hij aanricht. Als dat dus volgens jullie ook behapbaar is en niet een te grote bureaucratie met zich meeneemt, dan zou je misschien andere oplossingen moeten pakken. Maar dan is het toch ook wel interessant om te kijken van wanneer zou je nou mogen spreken over een extern effect. Ik weet dat ze bijvoorbeeld bij die True Price Foundation kijken naar of het mensenrechten raakt, bijvoorbeeld ergens anders in de wereld of ergens in de toekomst. Hoe zou jij daar tegenaan kijken?
Ja, met die gedachte ben ik het heel erg eens. De vraag is inderdaad wel hoe ver om je heen geografisch en hoe ver in de toekomst leg je die grens. Dat lijkt me een heel ingewikkeld debat, waar ik ook zelf alles behalve veel van weet hoor. Maar kijk, ik kan me voorstellen dat je een aantal dingen hebt die er sowieso onder zouden vallen. Hè? Klimaat noemde ik net al, gezondheid van mensen. Mensenrechten, zoals jij net noemde, is volgens mij een goed voorbeeld. Alleen in elk van die gevallen zou je ook de vraag moeten stellen, wil je het een prijs geven of wil je het gewoon verbieden? Hè, ik kan me voorstellen dat er voorbeelden zijn van producten die bijvoorbeeld tot stand zijn gekomen op basis van mensenrechten schendingen, waarvan je gewoon zegt, ja, sorry, dit staan wij niet toe in onze markt. Hè, je kan bijvoorbeeld denken aan minimumvereisten voor de productie van vlees of wat dan ook. Het zijn geen mensenrechten dingen, maar je kan op een gegeven moment ook gewoon zeggen van ja, we hebben wel een soort ondergrens en daar willen we niet dat productie onderkomt. Maar goed, dat blijft elke keer een ingewikkeld debat, kan ik me goed voorstellen.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat je dat ook kan beprijzen door de prijs omhoog te doen, dat er weer meer ruimte komt om dat soort om welzijn. Want dierenwelzijn heeft natuurlijk gewoon een kostenplaatje.
Ja, zeker.
Dus
ja.
Dat zou je daarmee ook recht kunnen trekken. Ja. Om nog even door te gaan op Adriaan, want ik sprak hem dus in aflevering 8. En hij sprak ook iets heel moois. En we hadden het ook over de Tragedy of the Commons. En dat gaat er eigenlijk over dat als jij als individu je gang gaat, het collectief eigenlijk op een gegeven moment tot een probleem leidt. En hij vertelde het op een hele mooie manier.
Het klassieke economisch voorbeeld gaat over een stuk land met schapen. Dat elke schapenboer die zegt, nou, ik laat mijn schapen erop grazen. En één schaap erbij, ja, daardoor komt er minder gras. Maar netto, dat ene schaap voor mij erbij, is wel beter. En als elke schapenboer dat denkt, ja, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land. En uiteindelijk heb je geen gras meer over. En dan sterven alle schapen uit.
Maar dat is natuurlijk ook een interessante, want dat zien we nu natuurlijk ook in heel veel situaties praktisch terugkomen. Maar als we dat hoog over bekijken, dan is het natuurlijk ook heel interessant hoe we daarmee omgaan. Want ja, laten we wel wezen, als in dit geval het gras op is aan het einde en de schapen gaan dood. Ja, daar wordt niemand beter van. Maar hoe kijk je daar als sociaal-liberaal tegenaan?
Nou, je ziet hier inderdaad dat en dat is denk ik niet eens specifiek voor sociaal-liberalen zo, maar breder. Dat er een noodzaak is tot regulering. En dit is het klassieke voorbeeld natuurlijk. Als je iedereen laat doen wat hij wil in dit geval, dan moet je op een gegeven moment iemand, dan wel een van de boeren, dan wel een overkoepelende instantie, eindverantwoordelijk maken voor het beheer van het geheel. De reden natuurlijk ook dat die Tragedy of the Commons zo populair is geworden recent is, is als metafoor voor het klimaatvraagstuk. Waar dit natuurlijk enorm speelt. Als je elk land zelf laat beslissen hoeveel CO2 het uitstoot, ja, dan gaat het mis. En dat zie je heel duidelijk gebeuren. Dus dat is gewoon een argument voor regulering.
Ja, je kunt het natuurlijk ook nog sterker zeggen, als je iedereen individueel verantwoordelijk maakt voor zijn eigen daden op het gebied van klimaatverandering, ja, dan kun je vraagtekens erbij stellen of dat op tijd, zeg maar, gaat leiden tot de juiste oplossing.
Ja, nee, natuurlijk niet. Dat lijkt me heel helder. En dit zijn volgens mij ook dingen die je niet meer. Kijk, ik maak een heel belangrijk onderscheid tussen mensen, gewone burgers, betrekken bij dit soort problemen en bij besluitvorming. Maar je kan moeilijk zeggen, de sleutel ligt bij jou. Hè, dat is, in die zin is het een beetje vergelijkbaar met de corona-aanpak. Het is heel verleidelijk om steeds te zeggen, hè, je hebt als individu een eigen verantwoordelijkheid. Dat is absoluut waar. Maar met alleen die eigen verantwoordelijkheid kom je er natuurlijk niet.
Nee, en dat is natuurlijk inderdaad nu heel grappig, want daar is het ook op van toepassing.
Ja.
Waarbij we ook
grappig tussen aanhalingstekens.
Ja, inderdaad. Meer grappig in de zin dat het dat er een parallel te trekken is tussen die grotere problematiek en nu dat heftige crisis. Maar dat verantwoordelijkheid nemen ook best wel lastig is. Maar dat is wel interessant om toch te kijken, want je hebt natuurlijk de overheid, het bedrijfsleven en, en het individu. En zeker als we dat toepassen op zo'n Tragedy of the Commons, wie is er dan wel aan zet?
Ik denk op dit moment dat, daar geloof ik nog steeds het meest in, dat de overheid, dan wel overheden hè, op internationaal niveau, dat die gewoon duidelijke grenzen stellen. En hoe bedrijven daaraan tegemoetkomen, op welke manier zij innoveren of wat dan ook, dat moeten ze vooral zelf weten. Maar ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat je duidelijke grenzen afspreekt.
Ja.
En kijk, volgens mij moet de overheid niet gaan vertellen aan elk bedrijf op welke manier ze dan dat technologisch moeten halen. Maar dat ze een grens trekken is wel belangrijk.
Ja, en dan impliceert dat.
Overigens, daar zit er wel weer een mooi bruggetje misschien naar een soort sociaal-liberale waarde hè, van toekomstbewaking. Het idee dat toekomstige generaties ook een belang hebben in het spel, zal ik maar zeggen. En als die niet aan tafel zitten in een onderhandeling, of dat zijn op dit moment nog geen actoren, dat betekent niet dat je hun belangen niet mee moet wegen.
Nee, want dan kom je weer bij dat positieve vrijheidsbeeld uit, denk ik. Hè?
Ja.
Dat je ook mensen in de toekomst faciliteren om vrij te zijn.
Ja.
Toch, dus als jij zegt dat je toch vindt dat de overheid dat moet reguleren, dat klinkt ergens misschien ook wel wat links voor mensen. Ik ben ook wel benieuwd naar toch ook het bedrijfsleven, waarvan veel mensen nu ook vinden dat aandeelhouderskapitalisme dat zijn tijd gehad heeft. Als de overheid de juiste regels opstelt, dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, dan is het prima als bedrijf gewoon waarde creëren voor de aandeelhouders. Of vind je ook wel dat die move richting waarde creëren voor alle stakeholders vanuit bedrijven zelf, dus intrinsiek, dat dat ook een hele belangrijke pijler moet zijn?
Ja, dit is interessant, hè? Want eigenlijk vraag je naar de mate waarin bedrijven goede bedoelingen kunnen hebben of het juiste kunnen doen vanuit een breder perspectief dan alleen winst creëren, hè? Of producten aan de man brengen.
Ja, en tegelijkertijd ook wel of ze die verantwoordelijkheid hebben.
Ja, kijk, ik denk per definitie dat iedereen die verantwoordelijkheid heeft om te doen wat binnen je macht ligt. En als jij Shell bent, ligt er veel meer binnen jouw macht dan wanneer je een individuele burger bent. Dus ik denk absoluut dat die verantwoordelijkheid bestaat. Wat ik politiek gezien een interessant debat vind, en dat is ook grappig binnen D66, want we hadden recent een nieuwe lijsttrekker Sigrid Kaag, die een paar keer zei dat ze niet aan bedrijvenbesje wilde doen, en dat ze vooral bedrijven kende die goede beslissingen nemen voor het klimaat en eerlijke lonen willen betalen. En aan de andere zijde zag je in de laatste editie van ons tijdschrift van de Familieloos Stichting, in ID, zag je een interview met Jan Terlouw, iets andere generatie natuurlijk,
ja.
Waarin hij zelf zei van ja, vroeger gingen bedrijven naar, zetten ze aandelen uit om kapitaal binnen te halen. En dat was het. En nu is het eigenlijk, zijn die aandeelhouders de sturende partij. En kunnen ze beslissen of waar partijen zich vestigen, of ze moeten worden opgebroken. Het hele verhaal over dividend hebben we natuurlijk tot in de treuren meegekregen. En Terlouw pleit er eigenlijk juist voor van ja, die macht van aandeelhouders zou eigenlijk moeten verdwijnen. Dus daar zie je twee hele duidelijke assen ontstaan. Ik denk dat ik iets meer aan de as Terlouw zit wat betreft het vertrouwen in de goedheid van bedrijven. Want ik denk dat er veel te veel voorbeelden zijn van gesjoemel, van zoeken naar voordeeltjes en winsten die ten koste gaan van het grotere geheel. En het is fantastisch als bedrijven daar zelf stappen in zetten. Zeker omdat ze vaak efficiënter kunnen opereren dan een overheid bijvoorbeeld. Dus alleen maar goed. Maar ik denk niet dat je ze op de blauwe ogen van de aandeelhouders moet vertrouwen dat ze altijd daarin het beste nastreven.
Ja, en dan hebben we ook het individu nog, hè? Want je kan ook nog zeggen van ja, we moeten gewoon als individu allemaal de goede producten kopen en de slechte producten niet. Dat is gewoon de verantwoordelijkheid die daar ligt.
Ja, dat zou heel prettig zijn, maar ja. Dat doet me wel denken aan de discussie over bijvoorbeeld over kiloknaller gehakt. Ik weet niet wat jij per maand verdient. Ik weet wel wat ik zelf verdien. En ik bedoel, ik kan biologisch gehakt kopen, zeg maar. Als ik de helft zou verdienen en twee keer zoveel kinderen had, zou ik dat niet kunnen. Dus het is heel goed om te kijken naar het individu. Om het goede te doen. Maar het moet wel binnen de mogelijkheden liggen. Ik snap heel goed dat als iemand één of twee keer per jaar met EasyJet op vakantie kan, voor een zo goedkoop mogelijk ticket, dan snap ik heel goed dat diegene dat doet. Als dat de mogelijkheden zijn die je portemonnee biedt. Dus we moeten wel oppassen dat we van individuen niet meer gaan verwachten dan we collectief kunnen regelen.
Ja, en toch is dat wel een interessante, want nu heb je het over de vrijheid van het individu. Als je toch ook overheden laat ingrijpen, dan gaat die prijs, als het goed is, alhoewel dat ook wel ingehaald zou worden door allerlei schaalvoordelen op het moment dat je de markt op de juiste manier faciliteert natuurlijk. Maar het zal misschien ook wel gewoon leiden tot duurdere producten. Dan hoor ik jou nu ook wel zeggen dat het ook niet de bedoeling is dat de mensen aan de onderkant van de samenleving qua inkomen of qua vermogen, dat die daar de problemen van moeten ondervangen.
Nee, dat is sowieso ook bij iets als de energietransitie een realistische vraag. Hè? Want al het klimaatbeleid dat we nu maken, dat heeft inkomenseffecten. En is het niet in de eerste graad, dan is het misschien wel in de tweede of in de derde graad. Bijvoorbeeld mensen met met voldoende vermogen of inkomen leggen zonnepanelen, waardoor hun energiekosten kunnen halveren. Mensen in een sociale huurwoning, dan doet als het goed is de woningbouwcorporatie dat. Maar een soort middenklasse, lagere middenklasse, die dat misschien niet kan, blijft dus zitten met hoge energiekosten. Dus zo is het inderdaad best belangrijk om bij al dit soort maatregelen te kijken naar de sociaal-economische effecten. En de reden dat ik dat zo belangrijk vind, is ook omdat als je draagvlak wil hebben voor al dit soort beleid, of het nou gaat om het klimaatprobleem, energietransitie, hoe we omgaan met dieren, verzin het allemaal maar. Dan zul je daar mensen in mee moeten nemen. En dan zul je dus ook moeten zorgen dat niet bepaalde groepen daar de dupe van worden.
Ja, en als we het nou over dat draagvlak hebben, hè, want dat was ook nog een interessant onderwerp wat ik even wilde bespreken. Hoe zou je dat moeten faciliteren? Want je kan het natuurlijk heel technocratisch doen. Hè? Het zijn ingewikkelde onderwerpen, experts, die bepalen wat er gebeurt. Je kan ook zeggen, hou eens even, mensen zijn zelf prima in staat om dit op grote lijn te snappen. Laten we de mensen aan tafel zetten.
Ja, ik ben echt een groot voorstander van dat tweede. En niet alleen omdat ik dat geloof, maar ook omdat de praktijk laat zien dat als je bijvoorbeeld burgerfora organiseert. Universiteit Nijmegen heeft dat een poos geleden gedaan. Die hebben een burgerforum georganiseerd met als onderwerp hele dure geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. En toen zag je dus dat als die groep willekeurig gekozen burgers begeleid werden, juiste informatie kregen van experts, dat ze dan over de meer morele kanten van het vraagstuk tot hele serieuze opvattingen konden komen. En dat vind ik ook zo typisch bij iets als het klimaatvraagstuk. We hebben een klimaatakkoord, dat is allemaal heel erg mooi. Maar dat werd niet, of dat werd wel besproken in de Tweede Kamer, maar de grote lijnen werden daarvan niet, daar werd niet over besloten in de Tweede Kamer. Dat gebeurde aan klimaattafels, waar bedrijven en lobbyorganisaties en belangenclubs vooral aanwezig waren. Terwijl gewone burgers, die kregen het te horen wat het klimaatakkoord was. Voor zover ze het überhaupt hebben meegekregen. Dat vind ik qua draagvlak echt een gemiste kans. Laat mensen zelf maar meedenken en meepraten over wat binnen bepaalde parameters nodig is. En laat ze maar, betrek ze daar maar in.
Ja, en dan hoor ik jou als twee grote voordelen daarvan proeven dat het en tot betere besluitvorming leidt, of gewoon tot goede besluitvorming eigenlijk, maar dat het ook voor veel draagvlak leidt op die manier. Of beter draagvlak eigenlijk dan wat je anders zou zien.
Ja, en dat laatste vind ik het belangrijkste. Want ik bedoel, ik ben groot voorstander van dat we het klimaatprobleem aanpakken. Ik ben alleen heel erg pessimistisch over of je een heel vergaand traject kan uitrollen de komende 2 of 3 decennia. Waarin je mensen zelf onvoldoende meeneemt.
Ja. Dus dat is belangrijk. En daarmee komen we ook een beetje aan het einde van dit gesprek. En dan ben ik nog naar één ding benieuwd, of jij mensen daar ook nog even mee kan nemen. En dat is altijd mijn laatste vraag. Dan ben ik vooral benieuwd of jij hem als sociaal-liberaal ook kan interpreteren. Maar wat zou je meegeven aan de millennial die, net zoals ik, aan de start van zijn of haar carrière staat?
Ik aarzel nu omdat je zegt als sociaal-liberaal. Omdat ik eerlijk moet zeggen dat ik keuzes in mijn leven nou niet per se als sociaal-liberaal of iets dergelijks heb gemaakt. Maar ik denk wel, met het gevaar dat ik nu een cliché ga bevestigen, maar ik heb best wat keuzes in mijn leven gemaakt omdat ik dacht dat tot een bepaalde plek zou leiden. Hè? Een heel willekeurig voorbeeld. Ik dacht, ik ga echt geen geschiedenis studeren, want dan word je leraar. Vervolgens ben ik echt grandioos met mijn andere studie gestopt en toch maar geschiedenis gaan studeren. Onder het mond van, ik zie wel wat het wordt. En dat was eigenlijk de allerleukste, allerbeste keuze die ik gemaakt heb. Dus wees niet te druk met waar je uitkomt. Maar probeer, om dan toch het woord vrijheid erin te fietsen, probeer jezelf wel de vrijheid te gunnen om na te streven en te doen wat je echt oprecht interesseert.
Ja, geen leraar geworden. Wel een lesje sociaal-liberalisme gegeven vandaag, Koen.
Blijkbaar toch. Dan zat ik er toch dichterbij.
Ja, ik wil je in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. Ik vond het heel interessant. En ik ben ook benieuwd wat de rest van de reeks gaat brengen. Maar in ieder geval leuk dat jij dit met mij wilde aftrappen.
Zeker. Dus, ik ga zeker de volgende gesprekken luisteren.
Top. Dankjewel.